Yes, goeie avond allemaal.
Super dat er... ik ben nu pas... Moet ik zo praten?
Nee? Oké. Super dat ik hier mag staan. Super dat jullie hier ook willen zijn, ondanks dat het moederdag is. Oh ja, ik kan hem ook daarop leggen. Dat vind ik echt gaaf, dat jullie ondanks andere misschien wel verplichtingen toch hier willen zijn. Ik geloof ook dat je, als je hier zit, dat je hier niet zomaar zit, maar dat je hier ook zit omdat vanavond iets mag bijdragen in jouw toekomst. Ik geloof dat je hier woorden gaat horen, niet per se alleen van mij, maar misschien door de muziek. Misschien als je straks weggaat en iemand spreekt je aan, of misschien door het gebed wat Mark heeft uitgesproken. Ik geloof dat iedereen die hier is, hier vanavond weggaat, dat jij hier niet zomaar weggaat. Ik geloof dat je, ook al ben je hier per ongeluk, dat kan, dat God jou wil gaan raken. En misschien is het niet zo leuk voor je moeder. Ik heb een beetje een beeld voor me dat er nu allemaal moeders huilend op de bank in hun thee zitten te huilen, dat de kinderen er niet zijn. Ik ga ervan uit dat je aan Moederdag hebt gedacht. Ondanks alle drukte van de meiweek heb je dat niet gedaan. Ga dan aan het einde van deze dienst even een sms'je sturen. Of fiets ze nog even langs als ze nog niet op bed liggen. Ja? Ik wil graag wat ik ga zeggen even bij God brengen. Ik wil samen met jullie bidden eerst. En bid met me mee. Trouw Vader in de hemel, ik dank u wel dat de woorden die ik mag spreken, Heer, dat dat ook gaat landen vanavond. Heer, ik geloof dat. Heer, en het is een eer, Heer, om te vertellen wat u op uw hart heeft. Heer, en ik kan het zelf niet, Heer, maar u bent degene die het moet gaan doen. En ik nodig u dus ook uit om dat te gaan doen. En ik bid ook voor de harten van iedereen die hier zitten, dat als je hier zit en je vindt het spannend, je bent voor het eerst in een kerk, dan bid ik dat je gewoon mag genieten van deze dienst. En dat je gewoon je durft te laten raken door wat er gezegd gaat worden. En dat bid ik in de machtige naam van Jezus. Amen. Het thema van de preek van vanavond is eigenlijk aan de hand van een heel oud spelletje. En de meeste van jullie zullen dat wel kennen. Dat is het spel Doen, Durf of Waarheid. Wie kent dat spel? Even je hand omhoog als je het kent. Ja? Degene die niet hun hand omhoog steekt zit waarschijnlijk naast zijn moeder en durft niet te zeggen dat hij het spel kent. Maar het is echt een super vet spel. Ik speelde dat vroeger altijd. En waarom heb ik gekozen voor zo'n thema, of waarom wil ik het hier over hebben? Doen, Durf of Waarheid is een van de weinige spellen die iets in iemand omhoog kan halen wat je van tevoren nooit had verwacht. Het is een spel wat je uitdaagt om dingen te doen, om dingen te zeggen die je misschien niet had gedacht dat dat in je zat. En de positieve kanten van het spel zijn dat je een soort positieve spanning voelt de hele tijd. Tijdens dat spel heb je de hele tijd het idee van hoe, wat ik ga doen, dat is misschien iets wat ik niet durf, maar ik ga het toch proberen. Gezonde spanning. Voor degenen die het spel heel goed kunnen en gewoon alles doen wat ze gevraagd worden, die krijgen daar heel veel respect voor en heel veel erkenning. Vaak is dat iets wat we als mensen heel graag willen. Dat we erkend worden. Dat we respect krijgen van mensen om ons heen. En dat krijg je ook uit dit spel. Ik weet nog wel dat ik vroeger, als ik hier aan meedeed, dan had ik ook een bepaald verlangen bij zo'n spel. Dan hoopte ik altijd, als je dan een feestje had en dan zat je in de brugklas of zo, en dan had je een feestje en dan speelde je dit spel. En dan hoopte je eigenlijk stiekem dat je vrienden zouden zeggen, durf jij met dat en dat meisje te zoenen? Dat hoopte je stiekem. Want uit jezelf durfde je dat niet, maar als je vrienden dat zeiden. Maar soms, dan hoopte je daarop en dan zeiden ze van, durf jij uit dit raam in die bosjes te springen? Ja. En dan dacht ik altijd, ja, hallo, ik ben 13. Dat hoef je niet eens te vragen, dat heb ik net ook al 2 keer gedaan. Dus Soms heb je ook bij dat spel heb je bepaalde verwachtingen. Van hey, ik wil iets laten zien wat ik kan. En dan wordt dat eigenlijk helemaal niet van je gevraagd. Dat is dus het lastige van het spel. In het Engels heet het truth or dare. Dan gaat het eigenlijk alleen, heb je maar twee opties. Durf je iets? Ja, dan moet je dat doen, automatisch. Durf je het niet? Dan moet je een waarheid vertellen. Iets gênants over jezelf. Nou, wat deze boodschap over gaat, is dat het leven zoals wij die leven eigenlijk ontzettend veel te maken heeft met dingen durven. Alle keuzes die wij maken in ons leven, daar gaat eerst aan vooraf. Als ik deze keuze maak, wat voor gevolgen heeft het dan? Wat gaan mensen daarvan vinden van deze keuze? Durf ik die keuze wel te maken? En ook als je een leven leeft met Jezus, als je kiest voor een leven met Jezus, dan kan het wel eens zo zijn dat hij dingen van je vraagt die je in eerste instantie niet durft. En ik geloof in een God die dan jou uiteindelijk daar de kracht voor gaat geven. Maar misschien ben je nu op een punt, en daar gaan we straks dieper op in, dat je denkt, hey, er zijn dingen die God van me vraagt. Er zijn dingen in het leven die van me gevraagd worden en ik durf het niet. En daar gaat deze preek over. En ik zeg er steeds preek, het klinkt heel heftig, maar daar gaan deze woordjes gaan daarover. Ja, ja, het is wel een jeugddienst, dus het moet niet zo zwaar. Oké. Ik ga een stukje lezen uit Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Het is een beetje te donker om een echte ouderwetse Bijbel te lezen, dus je mag meelezen met je smartphone, maar ga dan ook verder niks anders doen. Dus Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Daar staat het volgende. Het koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging en zijn geld toevertrouwde aan zijn knechten. Zij moesten het beheren zolang hij weg was. Aan de ene knecht gaf hij 5000 geldstukken, aan de andere 2000 en aan de derde 1000. Hij hield rekening met wat zij konden. Daarna ging hij weg. De man die 5000 geldstukken had gekregen, begon er onmiddellijk zaken mee te doen. Hij verdiende er 5000 geldstukken bij. De man die 2000 geldstukken had gekregen, deed hetzelfde. Hij verdiende er 2000 bij. Voor de snelle rekenaars hebben het dus allebei verdubbeld. Maar de man die 1000 geldstukken had gekregen, groef een gat en stopte het geld voor alle zekerheid in de grond. Na lange tijd kwam de Heer terug. Hij riep zijn knechten bij zich om te horen wat zij nou eigenlijk met het geld hadden gedaan. De man die hij 5000 geldstukken had toevertrouwd, gaf hem er 10.000 terug. Meneer, zei hij, ik heb er 5000 bij verdiend. En de Heer zei, je bent een goede en betrouwbare knecht. Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grote verantwoordelijkheid geven. Deel in mijn vreugde. Daarna kwam de man die 2000 geldstukken had gekregen. Meneer, zei hij tegen zijn meester, u hebt mij 2000 geldstukken toevertrouwd. Ik heb er nog eens zoveel bij verdiend. Prima, zei de Heer. Je bent een goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd en daarom zal ik je nu veel verantwoordelijkheid geven. Ook jij mag delen in mijn vreugde. Ten slotte kwam de man die 1000 geldstukken had gekregen en zei, meneer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug. De Heer antwoordde, je bent een slechte en luie knecht. Je wist dus dat ik je verdiensten zou afnemen. En je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die 10.000 geldstukken heeft. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog veel meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten in de diepste duisternis. Daar is wroeging en verdriet. Oké, okay, heel heftig stuk. En dit stuk klinkt niet alleen heftig, het is ook heftig. Ik vond het ook vrij lastig in de voorbereiding om hier iets leuks van te maken, want het is gewoon een pittig onderwerp. Maar ik geloof wel dat het voor vanavond is. En wat is nou eigenlijk het mooie aan dit verhaal? En dat is het volgende, wat mij eigenlijk direct opviel. Misschien is het jou ook opgevallen. Dus als je dit stuk leest, dan geeft God dus eigenlijk een gelijkenis hoe het koninkrijk straks zal zijn. Als je nog nooit in de kerk bent geweest, als wij hier tijdens liedjes of als ik het over het koninkrijk heb, wat wordt dan daarmee bedoeld? Het koninkrijk van God is waarin wij geloven dat als Jezus straks terugkomt, Jezus die met Pasen is opgestaan uit de dood, daar geloven wij in, die is met hemelvaart, dat is over een paar dagen, aankomende donderdag, volgende week donderdag, vieren wij dat hij naar de hemel is gegaan. En dan geloven wij dus ook dat als hij terugkomt, dat dan de hele wereld eigenlijk een nieuwe start krijgt. Dat er geen pijn meer zal zijn, geen ziekte, geen verdriet. Dat mensen in vrede met elkaar leven. Dat de wereld perfect is, zoals God het in eerste instantie bedoeld heeft. Alleen het mooie is dat Jezus tijdens hemelvaart, terwijl hij wegging, zei: jullie hebben de verantwoordelijkheid om tijdens de tijd dat ik weg ben, alvast een stukje koninkrijk dat straks gaat komen al te laten zien. En dat is ontzettend vet, want eigenlijk zegt hij dus, er komt straks, je kan het vergelijken, er komt straks een gigantische schat. Een schat die zo mooi is dat iedereen op de wereld genoeg heeft. Dat iedereen gelukkig kan zijn. Zo'n grote schat komt er. En terwijl die weggaat, zegt hij eigenlijk tegen zijn volgelingen: maar weet je wat? Jullie mogen alvast wat van die schat gaan uitdelen aan mensen die dat nodig hebben. Jullie mogen alvast mensen in armoede, mensen die eenzaam zijn, mensen die verdriet hebben, die mogen jullie alvast wat gaan geven. En dan denk je van, oh, nou, relaxed voor die mensen. Maar Jezus had daarmee in zijn achterhoofd een ieder van ons. Want Jezus weet dat een ieder van ons, de een misschien, als we er gewoon zo naar kijken, heeft de een misschien wat meer problemen dan de ander. Maar iedereen heeft wel iets in zijn leven waardoor hij iets mist. Waardoor hij een stukje van die schat nodig heeft. Een stukje van het koninkrijk. Iedereen in deze zaal. Iedereen die bij jou nu nog thuis zit. Iedereen uit jouw familie, uit jouw vriendenkring. Heeft iets wat hij mist. Die is ergens in pijn gedaan. Die is ergens in tekort gedaan. Die heeft last van iets. En Jezus heeft al die mensen, dus ook jou op het oog. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen: geef dat alvast. Dat stukje koninkrijk, die gerechtigheid, die goedheid, die mag je alvast geven. En dat is zo'n vette eer, dat als je dat beseft, dan denk je van: wauw, ik heb iets gekregen van God en ik mag dat gaan uitdelen. Tenminste, dat zou je denken, maar vaak gebeurt dat niet. En daar gaat dit stukje over. Jezus is dus weg en eigenlijk gaat deze gelijkenis over dit stukje heden, over nu, dat Jezus hier niet op aarde is. En dan zegt hij dus eigenlijk, er zijn dus twee mensen, er is dus een groot gedeelte van de groep die in hem gelooft, die wel investeert met wat hij heeft gekregen. Dat kan zijn in talenten. Dat kan ook zijn in verantwoordelijkheden die je hebt gekregen. Gewoon de opdracht om het goede woord van God te verspreiden. Maar er zijn ook mensen die God hebben leren kennen, Jezus hebben leren kennen en het niet durven doen. En het bizarre is dat wij bang zijn, of dat we bang kunnen zijn, zoals de laatste man in het verhaal. We kunnen bang zijn dat God een strenge en gemene God is. Dat als wij het niet goed doen, dat we dan op onze kop krijgen van hem. En het bizarre is dat God eigenlijk tegen hem zegt: Oké. Dat beeld wat jij van me hebt, dat heb je op een bepaalde manier gevormd. En inderdaad, als jij bang bent om te investeren, omdat je bang bent dat het jou wordt afgepakt, ja, daar ben ik inderdaad niet blij mee. Want wat die laatste eigenlijk zegt, is heel egoïstisch. Hij zegt, waarom zou ik extra geld verdienen als ik toch weet dat u het me afpakt? En dan zegt God eigenlijk, en het gaat ook helemaal niet om jou. Het gaat om het grotere plaatje. Het gaat om mij, om God. En daarmee alle mensen om je heen. Dus als jij denkt, van ja, maar ik ben bang om te falen. Ik ben bang dat als ik iets doe, dat God het dan van me afpakt. Dan denk je ook niet aan de mensen om je heen. Dan denk je aan jezelf. Alleen het hele bang zijn voor falen, dat is iets wat me opviel. Dat komt in het hele stukje niet voor. Als je in dat spelletje doen, durf of waarheid het hebt over iets niet durven, dat ze je dan uitlachen. Of een waarheid vertelt dat iedereen je uitlacht omdat het zo'n belachelijk verhaal is. Dat heb je in dit verhaal niet. De twee die dat gewoon deden, daar zegt God eigenlijk tegen, of daar zegt Jezus eigenlijk tegen van, joh, goed gedaan. Er is ook niet een persoon in deze gelijkenis, terwijl Jezus altijd in zijn gelijkenis zoveel mogelijk aspecten laat zien van de keuzes die er zijn. Hij zegt, je hebt alleen mensen die investeren in mijn koninkrijk en mensen die niet investeren. Er is geen groep die wel investeert, maar het verkeerd doet. Je kan alleen het wel doen of het niet doen. En wat me zo raakte zo net in dat getuigenis van Fabienne was, dat zij heel lang gewoon maar eigenlijk wat deed wat ze zelf zei. Ik wist niet dat ze dat ging vertellen, maar het raakte mij. Want wat zij zei, dat is wat ik vanavond wil zeggen. Zij had een hart voor een groep mensen. Zij heeft iets van God gekregen wat ze opnieuw moest investeren. En zij heeft ervoor gekozen om, oké, dan ga ik dat doen. Dan ga ik op mijn fiets naar Onne en ik ga een paar dagen daar aan de slag. En als iemand dan vraagt van waarom stop je er niet mee? Waarom stop je die investering niet gewoon weer terug in de aarde, zand erover, klaar? Zegt ze, dat kan ik niet, want ik moet dit doen. Als je hart zo vol is van wat God aan jou heeft gegeven, dan moet je dat doorgeven. Dat kan niet anders. En op het moment dat zij gewoon zomaar wat deed, komt God en die zegt, oké, goed gedaan Fabienne, ik ga verder. Sorry als ik weet niet waar je zit, ik wil niet de hele tijd je naam noemen. Maar ik vond het echt een heel mooi verhaal. En God, die gaat je dan meehelpen. En de waarheid in het hele stukje doen, durf of waarheid, dat is dus hetgene wat we mogen uitdragen in de wereld. De waarheid. En wat is de waarheid? De waarheid is dat God, toen hij de wereld schiep, in gedachten had dat wij samen met hem over de wereld zouden heersen. Hij zegt ook niet voor niets in Genesis, laten we wezens maken, laten we mensen maken naar ons evenbeeld. We zijn dus gemaakt om op God te lijken. We zijn gemaakt om liefde, relatie, vrede, goedheid, gerechtigheid over de wereld uit te spreiden. Daarvoor zijn we gemaakt. De waarheid is ook dat God ons vrijheid gaf. De waarheid is ook dat we die vrijheid misbruikt hebben. Dat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar de nog grotere waarheid dan dat is dat God zag dat hij niet de aarde wilde verwoesten en dan maar opnieuw beginnen. Nee, hij dacht, deze mensen krijgen nog een kans. En nog een kans. En nog een kans. Tot hij uiteindelijk zei, het lijkt wel alsof ze het niet alleen kunnen. En dan geeft hij zijn eigen zoon, Jezus Christus. Die geeft hij naar de aarde. En die Jezus is gestorven, zodat wij weer opnieuw kunnen beginnen. Op een nieuwe koninkrijk, zoals dat nu alvast tastbaar mag zijn. En straks wordt het nog veel mooier, maar God zegt, ik wil weer samen met jullie over de aarde heersen. Ik wil weer op plekken waar pijn is, waar armoede is, waar verdriet is, waar honger is. Daar wil ik samen met jullie weer in gaan investeren. En voor God kun je dus niet falen. Het enige wat hij van je vraagt, is om uit te stappen. Om jouw talenten die jij hebt gekregen. Of je nu danst, of je nu zingt. Of je nu heel goed kan luisteren naar mensen. Of je nu heel goed kan schrijven. Alles wat jij doet, kun je voor God doen. En God wil ook dat je die verantwoordelijkheid neemt. Terwijl ik dit zo zeg, ervaar ik ook wel dat ik hier een beetje zo sta te doen. Zo van, doe dit. En geloof mij, ik worstel hier elke dag mee. Elke dag moet ik weer opnieuw kiezen. Ga ik datgene wat ik doe, doen voor mijn eigen erkenning, voor mijn eigen eer? Of doe ik dat als investering voor God? En ik geloof dat elke keer als wij ervoor kiezen om onze verantwoordelijkheid te nemen in Gods koninkrijk, die waarheid dat wij samen met hem gerechtigheid, vrede en liefde mogen brengen in de wereld, als wij daar elke dag weer voor kiezen, dan helpt hij ons daarbij. Donderdag is het hemelvaart. En vlak voordat Jezus naar de hemel ging, sprak hij zijn discipelen nog. En dan zegt hij tegen ze, eigenlijk geeft hij ze de opdracht. Een soort doenopdracht. Zij kennen de waarheid al. Zij hebben gezien met eigen ogen dat hij gekruisigd is en dat hij ook weer is opgestaan. En tegen hun zegt hij, jullie hebben nu de waarheid. Durf er dan ook wat mee te doen. En dan zegt hij, trek de wereld in. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Zij zullen slangen kunnen vastpakken. En als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Hij zegt eigenlijk, jullie hebben nu de waarheid. Jullie weten hoe machtig ik ben en jullie weten wat ik kan doen in jouw leven. Jullie weten dat het offer wat ik heb gebracht ervoor zorgt dat jullie in staat zijn om goddelijk te leven. Bovennatuurlijk mooi te leven. Maar hou het niet voor jezelf. Geef het aan anderen. En eigenlijk vraagt hij hier gewoon dingen van ze, zoals iemand een hand opleggen en voor iemand bidden. Dat deden ze daarvoor ook al. Maar nu zegt hij dat God daar superkrachtig doorheen zal gaan werken. En dat mensen ook daadwerkelijk zullen gaan genezen. Alle talenten die jij voor God gaat inzetten, die kan God, zodra jij die investeert in zijn koninkrijk, gaat hij die vermenigvuldigen. En dan wordt het ineens bovennatuurlijk. En met bovennatuurlijk bedoel ik dat als jij zingt voor mensen, dan is dat mooi. Dan heb je dat talent gekregen. Maar als jij zingt als investering in Gods koninkrijk, dan gaat jouw zang rechtstreeks naar God. En dan is God in staat om het aan iedereen door te geven. God wil dat vermenigvuldigen. Maar God wil ook al het onrecht in de wereld, alle armoede, alle pesterijen bij jou op school, alle eenzame mensen bij jou in de vriendengroep, bij jou op kring, bij jou in de kerk, bij jou in de straat. Alle mensen die iets missen in hun leven, die wil God bereiken door jou heen. En dat is naar mijn idee zo'n vette eer dat je dat mag doen. En je kan het zien als een hele zware verantwoordelijkheid, en dat is het misschien ook. Maar hoe gaaf is het dat God, die alle macht heeft, jou ziet zitten en denkt, nee, jou wil ik graag gebruiken, juist bij dat grote plan. Ik zie in jou zoveel dat ik jou die hele grote verantwoordelijkheid wil geven. God wil jou gebruiken. Jij bent goed genoeg. Misschien weet je niet eens wat je dan moet gaan doen en hoe je het moet gaan aanpakken. Het enige wat God wil, is dat je gewoon ermee bezig gaat, ermee aan de slag gaat. En dan gaat God daarmee helpen. Dan gaat God jou daarin ondersteunen. En God vraagt nooit te veel van je. Wat ik echt zo ontzettend mooi vind, is dat er staat, vers 15, ze moesten het beheren zolang haar weg was. En de ene knecht gaf hij 5000, en de andere 2000, en de andere 3000. Hij hield rekening met wat zij konden. Daarna ging hij weg. Hij vraagt niet van jou iets wat jij niet kan. Dus als jij weet dat jij iets kan bijdragen in het koninkrijk van God, dan mag je dat gewoon gaan doen. En dan gaat God dat echt zegenen. Het laatste wat ik nog wil zeggen, en dan ga ik afsluiten. En misschien kan alvast de muziekteam naar voren komen. Dan loopt het lekker over. Maar, dat is heel belangrijk. Maar wat echt ontzettend belangrijk is om te weten, is dat mensen, dus niet alleen jullie, ook ik, wij met z'n allen en de hele wereld, mensen zijn een beetje aparte wezens. Want wij kunnen namelijk ontzettend belemmerd worden door de rest van de groep. En in sociologie en in psychologie, daar hebben ze onderzoek gedaan naar hoe mensen functioneren zodra ze in een groep zijn. En het gekke is, dat als we het hebben over verantwoordelijkheid, schijnt het zo te zijn, volgens een bepaalde theorie, de bystander effect theorie, dat hoe meer mensen er zijn die naar een ongeluk kijken, hoe minder kans je hebt dat je geholpen wordt. Een voorbeeld, als er iemand in het water ligt en er fietst één persoon langs, dan is het al heel snel dat die persoon op de fiets denkt, er is niemand. Iemand moet hem helpen, maar er is verder niemand. Dus ik ben degene die nu erin moet duiken. Dus je stapt van je fiets, rent erheen, gooit snel je iPhone op het gras en je springt erin. Ja? Het schijnt, en ze hebben dat onderzocht, ook met iemand in het water, waarschijnlijk wereldkampioen watertrappelen, die hield dat heel lang vol. Als ze daar een groep mensen langs stuurden, dan wisten mensen, er moet iets gebeuren. En dan stoten ze mensen elkaar aan. Kijk, het verdrinkt iemand. En iedereen denkt, die persoon moet gered worden. Maar ik heb alleen maar A en B. Er is hier vast wel iemand die ook diploma C heeft en alle brevetten reddingszwemmen. Of iemand anders denkt, ik kan er wel inspringen, maar wat nou als ik niet sterk genoeg ben? En uiteindelijk heeft iedereen wel een reden om misschien niks te doen. En als ze later die mensen vragen, waarom sprong je er niet in, dacht iemand, het is zo gek. Ik dacht, er is vast wel iemand die zich verantwoordelijk voelt. En dan wordt een tip gegeven aan mensen, dat als jij dus in het water ligt, dan wijs je één persoon aan die een bepaald kenmerk heeft. Ik neem iemand met een face-off shirt. In het onderzoek was het een rood shirt. En dan zeg je, jij met je rode trui spring nu het water in en kom me redden. Dan spreek je iemand aan op zijn verantwoordelijkheid. En dat is wat Jezus doet als hij met hemelvaart weggaat. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, hey jullie discipelen met je rode truien aan. Ik ga straks weg. En al het onrecht, alle ellende, alle nare dingen, alle ziekte, alle pijn wat er in de wereld is, is aan jullie om daar iets mee te doen. En ik geef jullie daar de kracht voor. En nee, ik vind het niet erg als jullie met z'n dertigen erin springen, als er maar iemand inspringt. Wat ik wil doen is samen met jullie bidden. Dus ik wil ook vragen van jullie om je ogen te sluiten. Trouwe Vader in de hemel, ik dank u voor alle mooie mensen die hier zitten. En ik dank u wel dat u in uw liefde voor ons, in uw verlangen om samen met ons deze wereld te dienen, om samen met ons deze wereld mooi te maken, om samen met ons relatie te hebben, dat u om dat in stand te kunnen houden uw zoon heeft gegeven. Ik dank u daarvoor. Ik dank u daarvoor dat dat de waarheid is waarin wij mogen geloven. Ik dank u ook dat wij die waarheid mogen durven aannemen. Heer, en dat kost lef. Heer, dat kost durf. Want het is lastig en het is misschien een apart verhaal. Eén die nergens anders op lijkt. Heer, maar de mensen die hier zitten en dat in hun hart weten van ja, dat is wel de waarheid die ik graag wil geloven. Heer, wilt u die mensen ook zegenen en dat ze straks ook een keuzemoment echt oprecht mogen gaan maken voor u. Heer, en ik bid u een zegen voor iedereen die hier zit en het verlangen heeft om ook daadwerkelijk wat te doen. Heer, ik bid u voor de mensen die misschien mee hebben gedaan aan het MEI-project voor het eerst en dachten van wauw, het voelt goed om te investeren in Gods Koninkrijk. Maar wat nou als straks al die mensen uit mijn team weer hun eigen gang gaan en ik moet het in mijn eentje doen op school. Heer, wilt u dan die personen aanraken en kracht geven om door te gaan? En ik bid ook voor de mensen die in hun familie de enige zijn die geloven in God. Die de enige zijn die geloven in Jezus. Heer, en ik bid u hier, wilt u hen ook de moed geven om die waarheid niet te begraven, maar om uit te delen. Heer, dat zij het lef hebben, de durf zullen krijgen om die waarheid die u aan hun openbaar heeft gemaakt, om die weer te doen en uit te delen aan de mensen om hen heen. En Heer Jezus, ik bid u ook voor alle mensen die hier zitten en diep in hun hart weten, dit is iets wat God van mij vraagt om te doen, maar ik durf het niet, want Heer, dan bid ik u om op dit moment die angst te verbreken in uw machtige naam. En ik bid u op dit moment om al deze mensen de rust te geven in hun hart. Om uiteindelijk de goede stappen te zetten en gewoon te gaan. En ik daag jullie allemaal uit om de waarheid te durven doen in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.